Oké. Goedenavond. Wij willen graag beginnen. Ik heet u allen van harte welkom. Fijn dat er nog steeds een aantal mensen gekomen zijn. Daar zijn we erg blij mee. Ik mag u hartelijk welkom heten. Dat geldt in het bijzonder voor de spreker van deze avond. Die dus eigenlijk op, laat ik zeggen, op ongekend korte termijn toch bereid was om dus hier naartoe te komen. Dat hebben wij in ieder geval op hoge prijs gesteld. Want we zaten in ieder geval toch een beetje met onze handen in het haar. Ik roep ook een hartelijk welkom toe aan de mensen die thuis met ons meeluisteren. En we zullen hopen op een gezegende avond. Ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen op Psalm 119, vers 9. Heere, barmhartige en genadige God in de hemel, wij komen aan het begin van deze avond tot u om u te danken dat u ons hier de gelegenheid geeft om na te denken over de dingen die uw woord betreffen. Heere, daar danken wij u voor dat wij dat in vrijheid mogen doen. Heere, wilt u vandaag met ons zijn? Wilt u in het bijzonder zijn met de spreker en hem begiftigen met uw geest, zodat de dingen die hij voorbereid heeft u welgevallig mogen zijn. Wilt u ons allen nabij zijn en wilt u ons al zo een goede en een gezegende avond geven. Wij bidden u om Jezus wil. Anne. Ik wil met u een gedeelte uit de Bijbel lezen en wel Psalm 56. Wij lezen daar als volgt. Een gouden kleinood van David op de opperzangmeester op Jonan Elan Regochim, als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mijn vlees doen? De ganse dag verdraaien zijn mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij rotten samen. Zij versteken zich. Zij passen op mijn hielen als die op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neer in toren, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld, leg mijn tranen in uw fles, zijn zij niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dagen als ik roepen zal, dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen, in de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen, wat zal mij de mens doen? O God, op mij zijn uw geloften, ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood, ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. Geachte aanwezigen, het gaat vanavond over een fundamenteel onderwerp, met de vraag hoe lezen wij de schrift, valt of staat ons christelijk geloof. Over dit onderwerp is al veel nagedacht. Ter inleiding geef ik een citaat uit het boek van professor Van der Belt met als titel Geestspraak. Hij schrijft daar het volgende. In de tweede brief aan Timotheus herinnert Paulus Timotheus eraan dat hij van kindsbeen af vertrouwd is geweest met de heilige geschriften. Ze hebben een intrinsieke kracht om wijsheid te geven, zodat mensen gered kunnen worden door het geloof in Jezus Christus. Vervolgens schrijft hij dat heel de schrift door God is geïnspireerd. Paulus bedoelt hier uiteraard de geschriften uit het Oude Testament. De Latijnse naam inspiratie is ontleend aan de Latijnse vertaling van het woord theopneutos, dat betekent letterlijk door God ingeademd. De term heel de schrift verwijst naar het werk van de Heilige Geest met betrekking tot de Bijbel. De Geest heeft niet alleen gezorgd voor inspiratie op het moment van schrijven, maar doorademt het woord nog steeds. Het woord betekent oorspronkelijk levengevend. Telkens wanneer het geopend wordt, is de levendmakende Geest present. Je kunt het illustreren aan de hand van de levensadem die God bij de schepping van Adam door mond-op-mond beademing inblies. Er is in de kracht, in de geest, als de adem van God een levenmakende en levengevende kracht. Die kracht komt tot ons als we de schriften aanvaarden als Gods eigen woord. De inspiratie van de tekst is niet alleen een historisch gebeuren, maar een blijvende eigenschap van de tekst. Tot zover het citaat. Hierover is nog veel meer te zeggen, maar daarvoor hebben we dominee Bakker uitgenodigd. We stellen het nogmaals hoog op prijs dat hij op korte termijn bereid was de opengevallen plaats op te vullen. En hiermee geef ik dan nu graag het woord.
Goedenavond allemaal. Nou, Dank voor het hartelijke welkom. Ik ben hier heel graag. Als predikant heb je genoeg te doen in het winterseizoen. Dat zei ik al tegen meneer Westerhuis, was het? Ja. Maar dan mag je zo ook even wat anders doen dan alles wat moet en ook goed is. Maar dit is ook belangrijk, mensen. Dit is ook belangrijk. Dit is heel fundamenteel. U zei het al even. Dit gaat over de basis van het christelijk geloof. Ik was wel even blij dat u niet doorging met dat boek Geestspraak. Want ik dacht, daar gaat mijn lezing. Ja, maar dat is een boek van professor Van der Belt waar heel veel van te leren is. Dus ik heb hem ook met smaak mogen lezen. Het onfeilbare woord van God. Daar hebben we iets over gelezen. Psalm 56 viel het u ook op. Ik roem in het woord, ik prijs het woord. En nog een keer, ik prijs het woord. Dat is onze overtuiging, toch? Zoals we hier zijn. He, dat de Heere in die Bijbel tot ons spreekt. En dat het onfeilbare, zekere, vaste woord is van de levende God. Geen mensenboek, maar ten diepste een boek van God. Dat God zich hierin volkomen openbaart. God is God. God maakt geen fouten. God is goed. En daarom is zijn woord ook goed. Maar, nu hebben wij toch een probleem. Want er gaan stemmen op die zeggen, dat is allemaal waar. Maar vergeet niet dat we leven in de 21ste eeuw. Vergeet niet dat wij leven in een heel andere cultuur en tijd dan de cultuur en de tijd van de Bijbel. Er zijn er ook die zeggen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dat klinkt wel mooi, maar je kunt het niet meer volhouden in de 21ste eeuw. Nou, waar ik het vanavond met u over wil hebben is de vraag of dat klopt. Over dat probleem wil ik het met u hebben. En toen ik werd benaderd om deze lezing te verzorgen, hoefde ik over dat thema niet lang na te denken, want ik ben de afgelopen 6 jaar bezig geweest met een promotiestudie over het thema hermeneutiek en homoseksualiteit. Nou, over het tweede zal ik het vanavond niet hebben, homoseksualiteit, maar wel over het eerste, hermeneutiek. Dat gaat over hoe lees je de Bijbel. Dus ik vond het mooi om daar iets ook van door te geven. Ja, en als het een beetje te moeilijk wordt, ik zou haast zeggen, steek uw hand dan maar op. Want dan ligt het niet aan u, dan ligt het aan mij, hè? Dus het is mijn taak om het vanavond zo te brengen dat we er allemaal in mee kunnen komen. Laten we beginnen met het scherpstellen van dat probleem. En scherpstellen, dat is denk ik wel een mooi woord daarvoor. Want als het gaat om dat woord hermeneutiek, dan wordt vaak het voorbeeld van de bril gebruikt. Hier zitten mensen die een bril dragen, zoals ik zelf. En mensen die geen bril dragen, maar of we nu wel of geen bril dragen zijn, wij hebben toch allemaal een bril op. Wat is dat voor bril? Nou, je zou kunnen zeggen, die bril, dat zijn onze vooronderstellingen. Die vooronderstellingen, die worden weer gevormd door alles wat we hebben meegekregen van onze ouders vroeger. Die meester, die juf van lang geleden. De mensen om ons heen, die hebben ons allemaal gevormd. En die vorming, die kun je niet uitschakelen. Je kunt wel zeggen, ik ben het niet eens met wat die meester lang geleden zei. Maar u voelt wel, dan doe je er ook wat mee. Je hebt het meegekregen, je moet er iets mee doen. En zo heeft zich in de loop van de tijd, zou je kunnen zeggen, een bril gevormd. Een bril die wij altijd dus op hebben. Deze bril kan ik afzetten. Dan zie ik u niet meer zo goed. De bril van de hermeneutiek, die kunnen wij niet afzetten. die hebben we altijd nodig. Want anders, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dan kunnen we de dingen om ons heen niet plaatsen, niet begrijpen. Kunnen we er niks mee. Met die bril interpreteren we wat we zien, wat we ervaren. Voorbeeld, ik woon in Hardingsveld-Giessendam. Nou, als ik door Hardingsveld fiets en ik zie een bruin diertje langs de kant van de weg. Waar zal ik dan aan denken? Een hond. Dat zal wel een hond zijn. Waarom geen eekhoorn? Waarom geen wolf? Omdat ik die nog nooit heb gezien in Hardingsveld. Dus de ervaringen vanuit het verleden, die neem ik mee in hoe ik nu interpreteer wat ik zie. Dat gaat allemaal vanzelf, hè? Daar denk je niet over na. Dat is onze intuïtie. Wat je hebt ervaren, wat je hebt gehoord, wat je hebt gelezen, enzovoorts. Nu kan het zijn dat, om even bij dat voorbeeld te blijven, dat dat bruine beest toch wat anders is dan een hond. Dat kan. Het kan natuurlijk een wolf zijn, dat de wolf ook Hardingsveld heeft bereikt. Nou, als dat zo is, dan ben ik ontzettend onder de indruk. En het gevolg is dat mijn bril een beetje wordt bijgesteld. Vanaf dat moment fiets ik door Hardingsveld en denk ik, hé, misschien is het wel een wolf. Dus onze bril wordt wel telkens weer gevormd door alles wat we ook op dit moment meemaken en meekrijgen. Nu is het punt dat we die bril ook op hebben als we boeken lezen. En ook als we dit boek der boeken lezen, de Bijbel. Daar ontkomen we niet aan. Als u leest over Noach en de ark, dan denkt u, het is toch wat dat dat echt is gebeurd. Indrukwekkend. Hoe komt dat, dat u dat denkt? Nou, omdat u gehoord hebt vroeger van uw ouders wellicht, of op school, de dominee in de kerk, dat het echt is gebeurd. De geschiedenis van Noach en de ark, dat is werkelijkheid. Het is niet een verhaaltje, het is niet een sprookje. Echt gebeurd. Je kunt zich ook voorstellen als iemand in een kerk zit waar, om zo te zeggen, een vrijzinnige leer is. Vrijzinnig, dus het is allemaal wel interessant, die Bijbel, als een inspiratiebron. Maar je moet dat niet allemaal zo letterlijk nemen. En die leest datzelfde verhaal van Noach en de ark. U hoort het, ik noem het nu al geen geschiedenis meer, maar een verhaal. Hè? En die denkt, het is maar gelukkig dat dit niet echt is gebeurd. Met al die mensen die verdronken zijn en zo. Want zo'n man of vrouw heeft dat meegekregen. En nu wordt het spannender, hè? Want hoe weten we nu wie er gelijk heeft? Wat moeten we letterlijk nemen? Wat is historisch betrouwbaar? En wat niet? Een gelijkenis bijvoorbeeld? Niet, hè? Hoeven we niet in die zin letterlijk te nemen. Jezus heeft dat wel verteld, dat verhaal. Het is een verhaal om iets te illustreren, om iets duidelijk te maken. Even terug naar Noach. Als we nou die geschiedenis van Noach lezen, wat zouden we dan nog meer kunnen denken? Wat zou er bij u boven kunnen komen als u dat leest? Over al die mensen die verdronken zijn in het water van Gods oordeel. Ik denk dat velen van ons ook iets denken als, of misschien voelen, al die mensen, zouden ze allemaal verloren zijn gegaan? Wat is dat verschrikkelijk? Kan dat, heren? Waarom? Of is dat iets van de jongere garde? Dat vraag ik me nu hardop af. Misschien is dat meer iets van mijzelf. Maar misschien heeft u dat ook wel, als u eerlijk bent. Hoe komt dat? Dat wij dat denken? Dat komt door onze cultuur. Dat is de lucht die we inademen. En daar ontkom je niet aan. In onze tijd is de mens ontzaggelijk belangrijk geworden. Hè? De mens met zijn vragen, de mens met zijn twijfels, de mens met zijn zorgen, met zijn verlangens. De mens, daar gaat het allemaal om. En daarom komt het dan zo in alle hevigheid op ons af. Al die mensen. Terwijl we ook zouden kunnen denken, ja, maar God is God. En al die mensen die hebben hem niet geëerd. Dit hebben zij verdiend. En er komt bij, wij leven na Auschwitz. We leven na die gruwelen, bedoel ik, van de Holocaust. Wat er allemaal gebeurd is in die kampen. Onmenselijk. Verschrikkelijk. En daarom zijn we hypergevoelig geworden als het gaat om lijden. En als we dan lezen over Noach, over dat lijden van al die mensen die er toen leefden op de aarde. Ja, dan komt dat naar ons toe en dan denken we, hoe kan God toch al dat lijden laten gebeuren? En dat is een van de redenen dat die vraag zomaar bij ons bovenkomt. Terwijl we het ook anders zouden kunnen lezen. Je kan ook die geschiedenis lezen en zeggen, Heere, zoals u die mensen, Noach en zijn familie wilde redden, zo wilt u mij ook redden. Zo wilde u mij redden, of zo wilde u mijn ouders redden in 1953 van het water. Of zo wilt u mij redden van mijn zonde. En zo wilt u mij verlossen van de eeuwige dood. Dan draai je hem om, hè? Dan is het andersom. Dus ik wil zeggen met dit voorbeeld, wat zo'n gedeelte bij ons oproept, wat er boven komt, dat heeft allemaal te maken met die bril. Dat geheel van overtuigingen, van ervaringen die we hebben meegekregen. Nou, dat noem je dus hermeneutiek. Misschien even tussendoor een interessant feitje, en dat helpt ook wel weer. In de Griekse mythologie had je een god en die heette Hermes. Hermes was de boodschapper van de goden. Dus Hermes die moest wat de goden hadden besloten overbrengen aan de mensen. De boodschapper. En dan moest hij natuurlijk een vertaalslag maken, want de wereld van de goden, dat was een andere wereld dan de wereld van de mensen. Hermes. Daar komt het woord hermeneutiek vandaan. U hoort dat, hè? Hermes, hermeneutiek. Hermeneutiek is bedoeld om die vertaalslag te maken van de tekst naar de lezer. Dus van onze Bijbel naar onszelf. En wat is nu het probleem? Daar waren we over bezig, hè? Probleem. Nou, het probleem is dit. Hoe weet je nu ooit of je de goede vertaalslag maakt? Want toevallig heeft u dit meegekregen en zij heeft dat meegekregen en hij weer iets anders. Wie heeft er gelijk? Nou, als u het gesprek aangaat met iemand uit de kerkelijke gemeente waar u toe behoort, dan merkt u, als u echt doorpraat, dat er verschillen zijn. En iemand die ziet het net een beetje anders als u. U zegt misschien, die preek, dat was toch geweldig, die preek van 's ochtends. Oh, daar heb ik mijn hart aan opgehaald. Ja, zegt de ander, dat is ook mooi, maar ik vond het vooral 's avonds. Hè? Dat herkennen we misschien wel. Nou, dat heeft daar alweer mee te maken. Verschil. En zeker als je in gesprek gaat met mensen uit andere kerkelijke gemeenten. Ik vind het trouwens heel mooi, hè, dat dat zo vanavond zo kan. In deze tijd waarin zoveel verdeeldheid is. Prachtig. Koester dat. Maar als je dan nog een stap verder gaat. Iemand die helemaal niet naar de kerk gaat. De buurman of de buurvrouw. Collega. Dan merk je helemaal die verschillen. En wat is nou waarheid? En hoe weten we dat? In de Bijbel lezen we over iemand die die vraag ook stelde. Dat was Pilatus. Wat is waarheid? Nou, dat is de vraag van onze postmoderne tijd. de vraag van Pilatus. Wat is waarheid? En dat gaat wel ergens over, hè? Dat gaat, u zei het al, over de fundamenten van ons bestaan. Veel mensen zeggen, ik geef het op. Ik weet het niet. Ik weet echt niet wat er waar is. Oh, er zal vast wel iets zijn, hè, dat hoor je dan wel. Er zal vast wel iets zijn, maar verder kom ik niet. Wie kom je tegen? Op het werk? Of als u in de stoel ligt bij de tandarts en u krijgt een praatje met de tandartsassistenten. Kan u dit horen? Ik weet het niet meer zo goed. Ik leef mijn leventje. Geniet er zoveel mogelijk van. Ik ben lief voor de mensen om me heen. Ik vind dat dat belangrijk is. En verder zal het wel. We komen er niet achter. Die houding lijkt wel wat op zijn retour te raken. En dat mogen we ook wel opmerken en ook wel ter bemoediging tegen elkaar zeggen vanavond. Hè? Generatie Z, de echte jongeren, daar hoor ik niet bij. Ik hoor bij de millennials, maar de generatie Z, dus een slagje jonger dan ik. Die staan open voor religie, voor spiritualiteit, voor geloof. Wat is waarheid? Daar zijn ze mee bezig. Zijn ze naar op zoek. En ze gaan naar de boekwinkel en ze kopen een Bijbel. Dat mag ons ook wel dankbaar maken. Ik was pas bij een boekhandel in Dordrecht en ik knoopte een gesprekje aan. En ik zei, hoe loopt het? Het gaat goed. Zegt die man, het gaat goed. Ik merk echt een ontzettende stijging als het gaat om de verkoop van Bijbel en theologie. Nou, dan springt je hart op van vreugde, toch? Mogen we ook de Heere voor danken. Wat is waarheid? Die vraag leeft. Maar er worden nog steeds allerlei antwoorden op gegeven. En dat is weer het lastige. Seculiere Nederlanders, die bekeren zich soms ook tot de islam. Die zeggen dat is waarheid. Ongelovigen laten zich dopen in de kerk, die zeggen dat is waarheid. Om die kerk vervolgens weer te verlaten, dat gebeurt ook. Want dit is het ook niet helemaal. Hoe weten we dat nou? Wat waarheid is? Nou, u bent me natuurlijk al lang weer voor. U zegt maar, dat weten we. Want we hebben dat boek van God gekregen. Inderdaad. Ik wil even met deze vraag naar de Nederlandse geloofsbelijdenis gaan. En misschien als u de Bijbel ook mee heeft genomen, dat u hem er gewoon bij kan pakken. Want de Nederlandse geloofsbelijdenis gaat daarop in. Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 3 tot en met 7. We gaan ze niet helemaal lezen hoor. Maar zomaar een paar stukjes daaruit. De catechismus zegt weinig over de Bijbel. Hè? Het gaat heel erg over de enige troost. De catechismus is een heel bevindelijk leerboek. De Nederlandse geloofsbelijdenis is wat anders van opzet. Wat meer gericht op de leer. Natuurlijk wel helemaal verbonden met de Heer Jezus. Hè? Ik zag deze spreuk zo, deze tekst zo hangen aan de wand. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En dat is het. Hè? Dus de schriften die getuigen van Christus. Ook Guido de Bray is daar helemaal van overtuigd. Het gaat om Christus. En tegelijk is dat niet het enige wat hij zegt. Artikel 3. Wij belijden dat dit woord Gods niet is gezonden, noch voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken. Dus, dit is het woord geïnspireerd door Gods Heilige Geest. U weet dat al lang natuurlijk. Het is wel fundamenteel. Gelijk de heilige Petrus zegt, daarna heeft God door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zo mogen we de Bijbel lezen, God wil dat we zalig worden, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zich openbaarde woord bij schrift te stellen enzovoorts. Dus de Heer die heeft uit een liefdevolle zorgzaamheid ons een Bijbel gegeven. Alles op laten schrijven wat wij moeten weten. Dat is artikel 3. Artikel 4 gaat dan over de kanonieke boeken van de Bijbel. Artikel 6, twee artikelen verder, gaan over dat verschil tussen de kanonieke en de apocryfe boeken. Daar ga ik nu even aan voorbij. En dan in artikel 5, ertussenin dus, wordt uitgelegd waarom wij de kanonieke boeken als Gods woord beschouwen. Kijkt u maar mee. Al deze boeken alleen ontvangen we voor heilig en kanoniek om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En we geloven zonder enige twijfeling al wat erin begrepen is. En nu komt het. Waarom geloven we dat? En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanige houdt. Dus dat is niet het belangrijkste punt. Dat de kerk zegt, dit is Gods woord, dit zijn de boeken waar we ons aan moeten houden. Maar in zonderheid, vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. En terwijl ze ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen, de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Nou, ik denk dat het wel goed is om onszelf eens die vraag te stellen vanavond, hè? Of we dit nu ook herkennen. Wat staat hier? Dat we door de geest getuigen, zeg maar weten in ons hart, dat het het woord van God is. Herkent u dat bij uzelf? Dat je je Bijbel leest, dat je een preek luistert en dat je merkt, dit is een woord van de levende God. Het doet je wat. En niet dat het je zomaar een beetje ontroert en je leeft weer verder, maar dat het woord echt kracht doet in uw leven. Nou, dan kan het alles op zijn kop zetten. Hè? Dat is toch bekering? Dat alles overhoop gaat. Maar het kan je ook heel lieflijk vertroosten. Weet je, persoonlijk, toen ik theologie ging studeren, toen vond ik het een steeds moeilijke vraag, zeg maar. Hè? Die Bijbel. Ik heb van kinds af aan meegekregen dat het woord van God is, dat je erop aan kunt. Maar toen werd er wat aan geknaagd. Door wie? Door de professoren in de theologie. Want de opleiding, het Hersteld-Hervormd Seminarie, zit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dan krijg je les van Hersteld-Hervormde dominees. Maar ook van vrijzinnige hoogleraren. En die wisten natuurlijk ontzaglijk veel meer dan ik. Als 17-jarige begon ik aan de studie. En ze zeiden, ja joh, Jona, lees je dat letterlijk? Jona en de vis? Dat geloof je toch niet? En dan gebeurt er iets, hè? Van, ja, zou het dan toch niet waar zijn? Dat geeft best wel worstelingen. In het eerste jaar heb ik dat met name ervaren. Totdat ik dacht, hier staat, geest werkt in mijn hart. Dat mocht ik in die tijd heel duidelijk merken. En dan kan die man van alles zeggen, maar dat kan hij me niet afnemen. De kracht van het woord in mijn eigen leven. En dat sterkte mij in de overtuiging dat ik toch op het woord van de Heere aankom. En zo mocht ik ook door die aanvechtingen heen komen. En zo zegt artikel 7 het ook. Hè? Als u even meekijkt naar artikel 7. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil van God volkomen vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Nou, dat is het. We gaan hem niet uitlezen, dit artikel, dat is te lang. Maar dit is het. Alles wat wij moeten weten om zalig te worden, om verlost te worden van onze schuld, om eens bij de Heere te zijn, dat staat er echt in. Wij kunnen daarop aan. Goed. Dat was wat de Nederlandse geloofsbelijdenis ervan zegt. Maar nou zouden we kunnen denken, zijn we er nu uit? Ik weet niet hoe u dat beziet. Hebben we nu een antwoord gekregen op die vraag, wat is waarheid? Weten we het nu? Nou, we zouden kunnen zeggen, ja, we weten het. We bevinden het in ons hart. En inderdaad, dat is de eenvoud van het geloof. Soms denk ik, hadden we daar maar meer van, hè? Van dat kinderlijke geloof. En toch, lieve mensen, het is ook weer niet zo simpel. Want er komen allerlei vragen op ons af. Ik werd net al even door iemand aangesproken die zei, ja, dit is wel actueel. De situatie van de christelijke gereformeerde kerken hebben hier alles mee te maken. Want hoe zit dat nou met schepping en evolutie? Sluit het scheppingsverhaal de evolutie uit? Maar ja, de wetenschap zegt toch dat evolutie gewoon een feit is, waarheid is. En mogen vrouwen niet dienen in een ambt? Er wordt altijd gezegd van niet. Maar waarom nou eigenlijk niet? Je kunt toch vrouwen niet uitsluiten? En zijn homoseksuele relaties echt niet toegestaan? Ja, de Bijbel zegt van niet. Maar gaat het daar niet over iets anders dan die homoseksuele relaties in onze tijd? Relaties in liefde en trouw, zoals we die vandaag kennen? Nou, u voelt wel, dat zijn hele spannende vragen. En het staat niet letterlijk in de Nederlandse geloofsbelijdenis hoe we daarover moeten denken. En die vragen, die staan ook niet op zichzelf. Want als deze vragen worden gesteld, en die worden gesteld, dan zijn er nog spannender vragen die worden gesteld. Bijvoorbeeld deze. Is er echt een hel? Het einde van de hel, schreef iemand vorig jaar een boek. Het einde van de hel. Nee, die hel, dat is niet rechtvaardig. Als God mensen eeuwig straft. En waarom moest Jezus eigenlijk sterven? Gaat dat nou echt om de vergeving van onze zonden en dat God zijn eigen zoon daarvoor gaf en hem liet bloeden aan een kruis? Gaat het niet meer om verzoening tussen mensen dan tussen God en mens? Gaat het niet meer om vrede op aarde? Daar hebben we behoefte aan vandaag. In plaats van vrede met God. En u mag best weten, ik maak me daar behoorlijk zorgen over. Want in de vorige eeuw, toen was het de vrijzinnigheid die die vragen stelde. In de Nederlands hervormde kerk is dat eigenlijk altijd zo geweest. Maar nu zijn het niet de vrijzinnigen die die vragen stellen, maar de orthodoxen. Alles loopt door elkaar, lijkt het wel vandaag. Zoals een schilder allerlei soorten verf door elkaar kan gooien, worden allerlei visies door elkaar vermengd. En het gevolg is dat alles schuift. En we het eigenlijk met elkaar niet meer zo goed snappen. En je kunt tegenwoordig zeggen, ik sta achter de Nederlandse geloofsbelijdenis, ook artikel 3 tot 7. En tegelijk zeggen, het gaat niet om homoseksualiteit en het gaat niet om hoe je denkt over de vrouw in het ambt. Het gaat om Christus. Dat klinkt wel mooi. Maar kun je dat nou eigenlijk wel volhouden? Ja, als je de Bijbel in de hand neemt en de belijdenissen. Ik noem één voorbeeld. Ad de Bruyne, professor in Utrecht, Theologische Universiteit Utrecht Kampen. En die heeft het over gereformeerd 2.0. De belijdenisgeschriften zijn dan geen meetlat, zoals bij gereformeerd 1.0. Maar ja, dat is een soort open, gereformeerd denken. En deze professor neemt daar helemaal geen afstand van. Je zou kunnen zeggen, hij doet daar zelf ook aan mee. En daar maak ik me zorgen over. Want hoe zit dat met de duidelijkheid van de schrift? Is de schrift niet duidelijk over de schepping? als een daad van God. In plaats van een schepping door middel van een enorm proces van evolutie. En is de schrift niet duidelijk over het feit dat de vrouw een andere plaats heeft gekregen? Geen mindere plaats. Geen mindere plaats, maar een andere plaats in de wereld en in de kerk dan de man. En geldt dat ook niet voor homoseksualiteit? En de hel en de verzoening door voldoening. Dat de Bijbel wel duidelijk is, maar dat wij dat knap lastig kunnen vinden. Maar dan hebben we een ander probleem, toch? Dan is de Bijbel niet onhelder. Maar dan zit er iets bij ons. Iets waarom wij zeggen, is dat wel echt waar? Dan moeten we dat ook maar erkennen, toch? Want juist dan, als we dat erkennen en zeggen, Heer, ik lees dit nu in mijn Bijbel, maar is dat nu echt waar? Ik kan het niet begrijpen. Ik vind het ook zo moeilijk te geloven, want... Nou, vult u maar in. Juist dan gaat de geest werken. Juist dan gaat de geest ons vormen, ons veranderen. Dan gaat hij ons leren wie God is. God is geen spiegelbeeld van ons mensen. God is zo rechtvaardig dat één zonde tegen hem, die eeuwige God, de eeuwige straf verdient. Eén zonde, een eeuwige straf, omdat hij de eeuwige is. En tegelijk is hij een God die de schuld verzoent door het kostbare bloed van zijn eigen zoon. Ik kan het niet begrijpen. Dat dat de manier is waarop hij mijn schuld vergeeft, dat kan ik niet begrijpen. Maar hij zegt het. En daarom mag ik het geloven. Dan leert hij ons ook dat niet menselijke theorieën het eerste en het laatste woord spreken. Maar hij. Hij leert ons ook heel praktisch buigen voor hem. Op het gebied van seksualiteit. En ik zeg bewust seksualiteit. En niet homoseksualiteit. Want dat is iets waar alle mensen mee kunnen worstelen. Je kunt niet zeggen... Degenen die anders geaard zijn, die moeten buigen. Nee, wij moeten allemaal buigen. Ook op dit punt. En dan zijn we waar we moeten zijn, hè? Dan word je gevormd door het woord. Dan is de Heere aan het schuren, aan het bijtelen. Dan word je vernieuwd naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Het gaat er niet om... dat we vanavond als orthodox gereformeerden bij elkaar zijn en zeggen... ja, de Bijbel is waar, van kaft tot kaft. De belijdenisgeschriften, dat is het ook. En intussen leven we langs de Heere zelf heen. Dat is uit een boze. Dat is van de duivel. Dat is iets verschrikkelijks. Maar het gaat erom dat wij in dit woord telkens weer de Christus mogen ontmoeten... en leren om aan zijn hand... te wandelen. Nou, ik ga afronden. Hoe lezen we de Bijbel in de 21ste eeuw? Heeft u wat helderheid gekregen als het gaat om die vraag? Hoe lezen wij de Bijbel in de 21ste eeuw? Is dat anders dan in andere eeuwen? Nou, wel in die zin dat er allerlei andere vragen naar ons toekomen. Misschien lezen we de Bijbel minder onbevangen. Dan in de 20ste eeuw. Ik ben van 1995. Dus in de vorige eeuw dacht ik nog niet heel diep na. Want ik was vrij jong. Maar ik zie hier ook wat ouderen zitten. U heeft die omslag wel meegemaakt. Hè? Je wordt nu met dingen geconfronteerd. Als je spreekt met je kleinkinderen. Als u die heeft gekregen. Als je de krant leest. En dan zeg je, ja, dat was toch vroeger niet. Daar dachten we helemaal niet over na. Dat is echt anders geworden. Moeilijke vragen, waar we misschien ook niet meteen een antwoord op weten. Daarom moeten we ook verdieping zoeken. Dan vind ik het ook zo mooi, hè, dat het avonden als deze er zijn. Dat is belangrijk. En tegelijk mogen we weten Het is God die spreekt. Samuel zei: spreek, Heere, want uw knecht hoort. En daar gaat het toch om, ook in de 21ste eeuw. En de psalm zingt daarvan. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Kostbare regels, hè? Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree. Hoe doet hij dat? Moet je dan altijd iets bijzonders ervaren? Nee. Hij spreekt door zijn woord gewis tot elk die voor hem leeft. En hij weet welke bril u op heeft. Hij weet het wat u heeft meegekregen. Hoe u gevormd bent. Waar uw blinde vlekken zitten. Hij weet het. En toch, dwars daardoorheen werkt hij. Hij gebruikt die bril. Zodat u hem kan kennen, liefhebben en ook gehoorzamen. Goed, dat was wat ik u wilde meegeven. En dan geef ik het woord ook weer terug aan de voorzitter.
Hartelijk dank voor wat u naar voren gebracht hebt. Dat geeft stof tot overdenking. Maar laten we in ieder geval vasthouden met elkaar. Het is God die spreekt door zijn woord. We gaan eerst nog zingen met elkaar van Psalm 56, het vijfde vers. En daarna is er pauze, laten we zeggen, tot 9:15 ongeveer.
briefjes als u een vraag.
Iedereen weer plaatsnemen, alstublieft. Ik begrijp dat er nog geen schriftelijke vragen binnengekomen zijn. Maar het zou kunnen zijn dat er nog een aantal toch wel vragen leven bij u. Die kunnen dus wat ons betreft mondeling gesteld worden. En dominee Bakker, als u dus weer plaatsneemt hier achter het katheder, dan zijn er nog een paar vragen.
Is er iemand die iets wil zeggen of vragen naar aanleiding van wat ik naar voren heb gebracht? Voelt u zich helemaal vrij? Hè? Dit zijn... Ja.
Ik kwam bij mij boven. Ik ben veel weg geweest met groepen, verschillende mensen uit verschillende kerken. En ik moest dan soms ook een meditatie houden. En dan daarna had je gesprekken, de meeste vonden dan wat te zwaar. En dan was het eigenlijk wat mij opviel altijd, als ik dan nog Gods woord ging. Ja, maar ik vind, en dat viel me zo op, dat hoor ik zo vaak, dat ik, ja, maar in de Heer Jezus zegt, die mij wil leren kennen, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dus Gods woord op zich, zoals we dat nu lezen, is volgens mij gewoon waar. En dan, ik vind, dan kom ik weer terug op die hermeneutiek van, dat is ja, hoe ik opgevoed ben en waar ik, waar ik vandaan kom. En dat is best lastig, want dan kom je heel vaak tegen.
Ja, dat uiteindelijk onze eigen visie belangrijker is dan wat God ervan zegt. Ja.
Maar wat weet jij dan van homofilie? Hoe denk jij daarvan? Ik denk, hé, je moet ik oppassen. Ik zeg tegen hem van, is dat belangrijk? Hoe ik erover denk. Ik denk dat je misschien dat we de vraag anders moeten stellen. Wat zegt Gods woord daarover? Want niet moet ik erover denken, bepalen, maar wat Gods woord erover zegt. En toen bleek dat hij zelf, dat ze zelf een homofiel.
Ja. Precies, hè? Dus deze neiging, die is ook wel goed om te benoemen, die hebben wij allemaal. Dus dat is niet alleen iets van anderen, maar wij allemaal zijn geneigd om te zeggen, ik vind. Want ik zei, dat is iets van deze cultuur, de mens is heel belangrijk, maar dat is ook altijd zo geweest. Genesis 3, de zondeval. Wat gebeurde daar? De mens wist het beter dan God. He? En dat zit in ons aller hart. Dan til je het ook een beetje uit als je ervan overtuigd bent dat je zelf ook zo bent. Dan til je het uit boven dat wij zij. He? Dan is het wij mensen. Wij hebben allemaal die neiging. Dat gezegd hebbend ben ik het echt van harte met u eens dat wij moeten kijken naar wat God ervan zegt. De Heer Jezus zegt telkens, de schrift zegt. Of in het Nieuwe Testament lezen we de geest getuigt. En dan gaat het over het Oude Testament. Nou, wij hebben ook een Nieuwe Testament. Zo moeten we ermee omgaan. De geest getuigt, de schrift zegt, God spreekt. En dan gaat het er niet om of dat ons wel gevallig is. Wat wij daar nou precies van vinden. In het dagelijks spraakgebruik ontkom je er niet aan hè, om te zeggen, ik vind, ik zie dat zo. Want er zijn nou eenmaal verschillende visies. Maar laten we er wel diep van overtuigd blijven dat dat ons fundament is. Luther, die stond bij die Rijksdag. Ja, was natuurlijk een hele precaire situatie. Waarom kon die daar staan? Omdat hij er diep van overtuigd was dat het niet zijn zaak was, het was maar Gods zaak. En dat hij Gods woord nasprak. En het geeft ook heel veel heilige onverschrokkenheid. Ik merk dat zelf ook wel in het thema homoseksualiteit is heel gevoelig. U duidde dat net al aan. 6 jaar geleden ben ik met die studie begonnen. Professor van Vlastuin, docent aan het Hersteltje van het Seminarie, die tipte mij dat onderwerp. Nou, dat schoof ik meteen van me af, want ik dacht, dat is te moeilijk, dat is te gevoelig. Maar het bleef toch haken. En ik dacht, ja, misschien is het toch zo dat de Heer dat op mijn pad brengt. Dus ja, toen heb ik er ook, ja, al biddend ben ik me er toch aan gaan zetten. En dan merk je, dus al die jaren heb ik ook wel contacten, hè, met mensen die anders geaard zijn. En want er gaan ook enorme worstelingen zijn daar ook in. Maar als je toch mag zeggen, ja, ik zeg dit niet omdat ik, laat ik zeggen, omdat ik het u moeilijk wil maken. Of omdat ik je geen liefde gun of enzovoort. Maar ik kan niet anders dan mijn Bijbel naspreken. De Heere zegt het. Dat geeft vrijmoedigheid om daar ook over te preken. Om het in het pastoraat te verwoorden. Dat wordt allemaal steeds moeilijker. Laten we het maar gewoon hardop zeggen. Ook in ons land. In het onderwijs zeker, maar de kerk komt erachteraan. Maar als je weet, God zegt het en die overtuiging hebt, ja, dan geeft dat ook moed. Ja, ook in de gesprekken die u hebt. En dan moet je wel inderdaad soms heel voorzichtig zijn en eerst maar eens even luisteren. Wat is de betrokkenheid van diegene op het onderwerp? Dat is altijd goed. Niet meteen met allerlei, laat ik zeggen, clichématige uitspraken komen, want dat helpt niet. Is er iemand die hierop wil reageren? Ja?
Ja, ik vind het heel mooi dat u zegt, je moet naast de anderen gaan staan. Hè? Wij zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En zo, we hebben al wat contacten met mensen met een moslimachtergrond, vluchtelingen. Dan word je er ook voor zorgen dat je op hetzelfde niveau blijft. Wij zijn zondaren en we hebben allemaal het bloed van Christus nodig. En dat is beschikbaar.
Nou, ja. Mooi. Nou, wat mooi dat u die contact ook mag hebben. Wat een zegen, hè?
Ja, zeker.
Ja, mag je doorgeven wat je zelf hebt ontvangen. Ja, ja. En dat proeven mensen, hè? Dus als het goed is, hoef je het niet te zeggen. Sommige dominees, en daar moet ik zelf ook voor oppassen, die hebben er een handje van om te zeggen, kom naast u zitten. Maar het is het mooiste als we het als predikanten niet hoeven te zeggen, maar u het wel merkt. En het is in onze gesprekken, contacten toch altijd zo. Ja. En hebben we veel van de gestalte van de tollenaar nodig. Als je jezelf elke keer weer moet zeggen, oh God, wees mij de zondaar genadig. Ja, dan kom je daar ook niet bovenuit. Mag je heen wijzen. Anderen.
Zelf tegen bepaalde hermeneutische brillen aangelopen die u kwijt bent geraakt, moest kwijtraken. En wanneer je dat bij jezelf tegenkomt, hoe weet je dat je die kwijt moet raken?
Nou, wat een vraag. Ja, dit is dus zo'n schokmoment, hè? Dus nu wordt mijn bril wel wat scherp gesteld.
Nou, ja, nee.
Namelijk dat de zelfkennis, daar schort het nogal eens aan bij mij. De mooie vraag. Ja.
Inderdaad, over de vrouw in het ambt, et cetera.
Ja, ja.
Denkt,
ja.
Die uw inleiding gehoord heeft. En
ja.
Zegt heeft van, de man heeft toegegeven dat hij zelf ook een hermeneutische bril heeft.
Ja.
En die probeert dan eens los te krijgen van op welk moment begint die hermeneutische bril afgezet te worden. Om,
ja,
juist te helpen.
Ja. Dus die bril, daar wordt wel aan geschaafd. Dat geloof ik wel. Nou, misschien even dat punt van vrouw in het ambt dan. Het kan zijn dat je op een gegeven moment merkt van, nou, laten we zeggen, een kerkelijke gemeente in het noorden van het land. De mannen die moeten het ambt uit of die zijn op leeftijd, die kunnen geen ambtsdrager meer zijn. En dan zit je ineens met het probleem van wie gaat de ambten vervullen. Ja, eigenlijk zijn er alleen maar dames beschikbaar. Anders kunnen we het kerkelijk leven hier niet voortzetten. Zo'n situatie doet alweer wat met je. Hè? Dus op dat moment, dan moet je dieper nadenken dan simpel voor of tegen vrouw in het ambt. Nou, dat kan in zendingssituaties ook spelen. Ik heb wel eens een verhaal gehoord van een kerk in China, waar een vrouw preekte. Hoe was dat ontstaan? Nou, zij kon goed lezen als jong meisje en haar werd gevraagd om uit de Bijbel voor te lezen. En ze was zo vol van de geest, ze zei er ook wat bij. En ze zei er steeds meer bij. En ja, toen stond ze daar te preken. Nou, goed, dat is heel leerzaam voor ons, want dat is eigenlijk een totaal andere setting, hè, dan de onze. Dus in die zin, zulke contexten, die helpen mij wel om, hoe moet ik het zeggen? Ik zoek ook naar woorden, hoor, maar niet om het te relativeren, maar misschien om ook te plaatsen van, ja, God kan ook op een andere manier werken. Ik zeg het voorzichtig. Tegelijk ben ik door onderzoek van het thema vrouw in het ambt, even bij dat thema blijvend, helemaal niet anders gaan denken. Eerder ben ik tot de overtuiging gekomen dat wij als kerk tot dit probleem zijn gekomen, omdat wij het verschil tussen man en vrouw niet respecteren. Dus wij vinden het ontzettend lastig in onze cultuur dat God de man het hoofd van de vrouw noemt. En daar komt deze hele discussie van vrouwen in het ambt uit voort. Heeft ook te maken met het feit dat meisjes zijn gaan studeren. En op een gegeven moment, ja, dan is het toch wel heel apart, hè? Dat je dezelfde kennis hebt, misschien wel meer vaardigheden om een gesprek te voeren dan de mannen in de gemeente. En je kunt geen leiding geven. Dus nou, het is natuurlijk een complex thema, maar dit heeft er allemaal mee te maken. Maar zeker ook het verschil tussen man en vrouw in de plek die de Heere geeft in de wereld, in de kerk, in het huwelijk. En dan denk ik, nou moeten we oppassen. Namelijk, daar kun je mee bewegen. Daar kun je ook, hè, dus richting vrouw in het ambt, maar je kunt ook zeggen, wij zouden dat meer moeten leren. Dus even concreet, ik zou moeten leren in mijn huwelijk, om het met John Piper te zeggen, als we op bed liggen, mijn vrouw en ik, en we horen beneden een geluid, dan moet ik het bed uit, want ik ben de man. Nou, dat hè, je bent verantwoordelijk. Je bent hoofdverantwoordelijk, je bent eindverantwoordelijk. Dus ligt er ook niet het probleem bij de mannen? Mannen die niet hun taak verstaan op allerlei niveaus, hè, die God wel geeft. En dat geldt dan ook voor misschien die gemeente in het noorden van het land. Nou ja, dat is even zo mijn eerste reflectie hierop. U mag gerust reageren.
Ja, misschien straks nog, maar nee, maar het is gewoon vreselijk moeilijk. Ik noemde net even Luther. En toen het daarover ging, dacht ik, bekering betekent dus ook dat Luther zijn hermeneutische bril af moest zetten.
Ja.
Of mocht zetten.
Ja.
En in één keer. Dus misschien zit daar ook het stroostelsel in.
Ja, 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 ja. Zeker.
De vrijzinnigheid waar we het vanavond toch ook een beetje over hebben.
Ja.
Dat we meer voor die mensen zouden moeten bidden. Hmm. Oprecht.
Mooi, ja. Ja. En waar zou u om willen bidden?
Ja, om inderdaad bekering.
Ja, precies.
Zodat hun blikrichting verandert.
Mooi.
Als je zelf hebt meegemaakt dat de Heer machtig is om die blikrichting te veranderen.
Ja. Ja, zeker. Ja, dan word je ook gunnend. Hè? Ja, en u noemt eigenlijk de bekering van Luther ook een hermeneutische bekering. Dat is ook zo. En soms hebben we dat ook nodig. Je kan ook een visie hebben op de Heere als iemand die alleen maar dingen van ons vraagt en wil en eist en niet geeft. Dat was Luther. Dat had hij meegekregen.
Dan moeten die dingen ook benoemd worden.
Ja.
En inderdaad, dan is het liefde als je tegen die mensen zegt van, ik weet om de bekering.
Ja.
En dat is wat anders dan dat je zegt, je bent mijn broer. Dan ga ik erven.
Ja.
Misschien is dit pas je broeder, als je dat tegen hem zegt.
Ja. Ja, precies. Mooi, dank u wel. Nou, dat is een oproep voor ons allen, denk ik, hè? Om te bidden om bekering voor hen over wie we het vanavond ook hadden. Anderen?
Nou, ik denk ja? Met alle kerkelijke verdeeldheid om heel voorzichtig te zeggen. We moeten allemaal aan de voeten van de Heer Jezus terechtkomen.
Dat is het, hè?
Wat?
Ja.
Ik heb zelf mee mogen maken dat ik tijdens een Israëlreis de Heer Jezus op een onbekende manier heb ontmoet. En dan zijn er drie dingen die ik nooit meer vergeet. De ogen, de handen en de stem van de Heer Jezus. Ja, dan gebeurt er iets.
Wat mooi dat u dit getuigenis geeft. Ik moet eerlijk zeggen dat het me diep raakt. He, dat ik nou dit mag horen deze avond hier in Middelharnis. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En als we zo, er loopt hier een hondje rond. Als we zo mogen zeggen, en met die Canaanese vrouw. Zo'n hondje ben ik, maar een kruimeltje, heren. En je mag een kruimeltje ontvangen. He? Dan mag je hem groot maken. Is het ook voor mij, ja. Zijn er misschien nog anderen? Anders gaan we hiermee afsluiten. Ik denk dat we genoeg hebben gehad van de Heer, toch? Als u nog een vraag heeft, ik zal nog eventjes zo blijven. Dus dat, misschien zijn het privé dingen. Dat kan ook dat je zegt van nou, ik wil dit of dat nog even kwijt. Dat kan altijd. Dan gaan we eindigen. Zal ik nog een vers opgeven?
Ja, graag.
Goed, laten wij met elkaar zingen. Psalm 139. Vers 14. 139. Lukt dat, mevrouw de organiste?
Zeker.
Oh, nou. Ja. 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. 139, 14. Zullen we samen de Heere danken. Ja, Heere, u bent waard om gedankt te worden voor uw woord. Uw woord waarin u uzelf zo helder aan ons openbaart. En dat is aangevochten. Dat wordt bestreden aan alle kanten. Satan gaat rond als een briesende leeuw. En hij fluistert in ons hart en in ons hoofd. Is het waar wat God heeft gezegd? En Heere, daarom bidden wij. Houd u ons vast en leer ons om de weg ter zaligheid te betreden. Mogen wij uw woord omhelzen, aan het hart drukken. Mogen wij de Christus daarin ontmoeten. Heere, dat wij hem in de ogen mogen kijken. We bidden u voor elkaar, want u weet ook hoe deze dingen onszelf aan het hart kunnen gaan. Als wij denken aan homoseksualiteit, wat ook in ons eigen leven zo kan spelen, als het gaat om onszelf of mensen om ons heen die ons lief zijn en die daarmee worstelen. Heere, wilt u aan hen denken en uw genade schenken? En dat juist zij mogen merken dat u van hen af weet. Heere, wij bidden ook voor de christelijke gereformeerde kerken waar zoveel aan de hand is als het gaat juist om hermeneutiek. Heere, erbarm u, ontferm u. O, die getrouwe God die u bent, wij roepen uw naam aan en we bidden u dat u toch in alle gebrokenheid, in alle verscheurdheid en verdeeldheid denkt aan uw verbond. Heere, zo bidden we voor elkaar in de gemeenten waar we ook deel van uitmaken, maar ook in deze setting zo bij elkaar vanavond. Heere, wat is het toch een zegen dat we vanuit verschillende gemeenten samen mogen zijn. En zo ook door mochten spreken over hermeneutiek, over het gezag van uw woord. Dat we met de Bijbel en de belijdenissen in de hand elkaar mogen vinden. Heere, we bidden ook voor de bestuursleden. Wilt u hen ook zegenen in het werk dat zij mogen doen? Ook alle die daarin een taak hebben, ook als organist, wilt u hen alle uw zegen niet onthouden. Ga zo met ons mee naar huis. Wilt u ons daar veilig brengen? Wilt u ons behoeden en bewaren over de onveilige wegen? En ons tot een zegen stellen in onze omgeving? Heere, gedenk aan hen die de Bijbel niet aannemen als uw woord. Mogen we ook voor hen bidden, daar is ook vanavond toe opgeroepen. Heer, we willen doen in de hoop en in de verwachting dat u de wereld regeert en ook mensen bekeert door de gebeden van uw heiligen. En zo mogen we bidden met verwachting, ga door met uw werk. En mogen wij een schakeltje zijn, Heere. Vergeef ons onze zonden. Ga met ons mee, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.